En zo gaan we dan naar Richteren hoofdstuk 6. Waarvan ik de eerste paar versen dus maar weer even met u lees. Om de draad daar op te pakken. Richteren 6, vanaf vers 1. Maar de kinderen Israëls deden dat kwaad was in de ogen des Heren. Zo gaf hen de Heren in de hand der Midianieten. 7 jaren. Als nu de hand der Midianieten sterk werd over Israël, maakten zich de kinderen Israëls vanwege de Midianieten de holen die in de bergen zijn en de spelonken en de vestingen. Want het geschiedde, als Israël gezaaid had, ze kwamen de Midianieten op en de Amalekieten en die van het oosten kwamen ook tegen hen op. En zij legden zich tegen hen en verdierven de opkomst des lands tot daar hij komt te Gaza. En ze lieten geen leeftocht overig in Israël, nog kleinvee, nog os, nog ezel. Want ze kwamen op met hun vee en hun tenten. Ze kwamen gelijk de sprinkhanen in menigte, dat men hen en hun kemelen niet tellen kon. En ze kwamen in het land om dat te verderven. Alzo werd Israël zeer verarmd vanwege de Midianieten. Toen riepen de kinderen Israëls tot de Heren. En het geschiedde als de kinderen Israëls tot de Heren riepen ter oorzake van de Midianieten. Zo zond de Heer een man, die een profeet was, tot de kinderen Israëls, die zeiden tot hen: alzo zegt de Heere, de God Israëls, ik heb u uit Egypte doen opkomen en u uit het diensthuis uitgevoerd. En ik heb u verlost van de hand der Egyptenaren en van de hand van allen die u drukten. En ik heb hen voor uw aangezicht uitgedreven en u hun land gegeven. En ik zeide tot u lieden: ik ben de Heer uw God. Vreest de goden der Amorieten niet, in welke land gij woont, maar gij zijt mijn stem niet gehoorzaam geweest. Tot zover. En dat is dan de beschrijving van de situatie van Israël in deze dagen van Gideon. We hebben vanmorgen in het algemeen stilgestaan bij de dagen van de Richteren en gezien hoe deze dagen van de Richteren, deze enige honderden jaren, ingeklemd liggen tussen aan de ene kant de uittocht uit Egypte en aan de andere kant het aanbreken van het koninkrijk. En we hebben ook gezien hoe dus vanzelfsprekend, dat kan iedereen langzamerhand bedenken, hoe dus vanzelfsprekend deze tijd der Richteren overeenkomt, althans typologisch overeenkomt, met de tijd waarin wij leven. Tijd namelijk waarin, overdrachtelijk gezien, de uittocht uit Egypte heeft plaatsgevonden. En waarin aan de andere kant het koninkrijk nog niet geopenbaard is. En wij wachten nog steeds op het koningschap van David. Nou ja, het koningschap van de zoon van David bedoel ik uiteraard. En het zal de gemiddelde christen die vreemd zijn te geloven dat wij inderdaad uit Egypte zijn uitgeleid. Zoals de wet immers begint: ik ben de Heer uw God die u uit Egypte hebt uitgeleid. Het is één ding om te weten dat die wet dus inderdaad gericht wordt aan Israël en spreekt over Israël, wat letterlijk door Jehovah zelf uit Egypte werd uitgeleid. Het is een ander ding om te geloven dat deze dingen ook inderdaad op ons van toepassing zijn, overdrachtelijk. Maar zo is het inderdaad, wij zijn uit Egypteland, uit het diensthuis, staat er meestal bij, hè, diensthuis. Wij zijn uit het huis van slavernij, uit het diensthuis uitgeleid. En inderdaad, wij leven in vrijheid, maar tegelijkertijd in afwachting van de vervulling van de beloften die God aan ons gedaan heeft. Met andere woorden, we zijn wel verlost uit Egypte enzovoorts, maar het koninkrijk is ons nog niet gegeven. Dat wil zeggen, het koninkrijk is nog niet geopenbaard, want zo bedoel ik het eigenlijk. En dat is de situatie in de dagen van de Richteren, waarin geen zichtbare koning onder Israël aanwezig is, maar waarin de Heer wel zijn volk leidt. Want dat zijn de dagen waarin wij leven. Wij hebben niet deze zichtbare koning, maar we kennen wel degelijk de onzichtbare, de onzienlijke leidsman die immers leiding geeft aan de gemeente. De heiland, de richter, degene die het recht voortbrengt, kortom, de Heer Jezus zelf, waarmee dus gezegd is dat alle richteren feitelijk gewoon type zijn van de Heer Jezus Christus, in afwachting van zijn koninkrijk. Daar komt het in het kort zo ongeveer op neer. En tussen haakjes, ik zeg nog even voor de goede orde, als wij zeggen, als we ons de wet laten voorlezen, die begint met: ik ben de Heer uw God die u uit Egypteland hebt uitgeleid, is daar natuurlijk helemaal niks tegen, laat ik u dat goed vertellen. Daar is niks tegen, maar je zou het toch eindelijk eens moeten geloven dat het waar is, dat men inderdaad is uitgeleid uit het diensthuis. Maar vergis u niet, het diensthuis is, overdrachtelijk gesproken, uiteraard niet Egypte, dat is letterlijk, hè. Maar overdrachtelijk gesproken is het diensthuis gewoon de slavernij onder de wet. En daar zijn wij uitgeleid. Het is inderdaad volkomen juist. Wij zijn geleid vanuit het diensthuis, uit Egypte. We zijn bevrijd van elke slavernij. Wij leven in vrede en alle vrijheid om de levende God te dienen. Daar gaat het om. Nou, meer zal ik daar verder niet over zeggen. Maar het is wel leuk om het even aan te halen, want hier wordt het aangehaald. Ik heb vanmorgen al vanuit Hebreeën 11 laten zien dat wanneer de rechter genoemd wordt, is Gideon de eerste. Het is Gideon, Barak, Simson, werd Jefte ook nog genoemd, geloof ik wel. Hè? En hebben de vier, geloof ik. Hè? Meer werden er niet genoemd, dacht ik. Maar in ieder geval, Gideon werd als eerste genoemd. Hij was niet de eerste. Ik ken hier een broeder, die heeft mij bekend dat hij inderdaad weliswaar niet op de zonderschool geweest is, zoals ik. Dat is ook heel goed aan hem te merken, overigens. Maar hij heeft wel op school de richteren uit het hoofd moeten leren. Hoeveel waren het er ook alweer? 15. Kijk eens aan. Zie. Onthoud dat maar eens. Ik heb het nog steeds niet nageteld, maar ik zal het van de week nog een keer doen. Goed. Maar Gideon was niet de eerste, wordt wel als eerste genoemd. Hij is dus inderdaad een belangrijke richter. Daar gaat het maar om. Zijn geschiedenis is ook uiteraard vrij bekend. En je hebt tot vandaag de dag nog heel wat organisaties, christelijke organisaties, die zich naar Gideon noemen. De Gideons, hè. De Gideons, die lui die over de hele wereld overal bijbels verspreiden, gratis. In scholen, in hotels, daar is mee begonnen eigenlijk, maar. En in gevangenissen, wat ongeveer hetzelfde is, maar is mijn mening. En op scholen en in bedrijven en kantines en weet ik het allemaal, leggen ze dingen neer, ja. Bijvoorbeeld. En ik ken er nog een paar die zo heten, maar dat zal ik je verder niet uitleggen. Hoe dat ook zij, is inderdaad een bekende richter. En wanneer de geschiedenis van deze richter verhaald wordt, wordt ons ook de omstandig beschreven. Met andere woorden, wij vinden niet alleen vermeld wie Gideon precies is en wat hij doet en hoe hij het doet, maar we vinden ook precies beschreven wie dan eigenlijk de vijand is, wat de vijand is en ook op welke wijze God hem aanstelt als richter en hoe God met hem is. Want deze eerste 10 verzen die ik met u gelezen heb, die beschrijven compleet de vijand van Israël op dat moment. En pas daarna, vanaf vers 11, vinden we de verschijning van de Heer zelf. Of laten we dan maar zeggen, engel des Heren, want ik kom daar natuurlijk nog wel op terug. Maar dan spreekt de Heer rechtstreeks tot Gideon enzovoorts. En dan wordt hij aangesteld. En dat gaat zeer omstandig, want de hele rest van dit hoofdstuk heeft daar mee te maken. Dat wil zeggen, de hele rest van hoofdstuk 6 spreekt daarover. Over de roeping, de aanstelling van Gideon. Maar eerst wordt beschreven waarom het optreden van zo'n richter, waarom het optreden van Gideon dus zo noodzakelijk is. Ik weet niet hoe u dat hebt, maar als het zo tot u doordringt, zou u daarbij moeten denken aan bijvoorbeeld de Romeinenbrief. Dus de eerste brief in het Nieuwe Testament, ook de meest fundamentele. En die begint weliswaar met het noemen van het evangelie van God, van zijn Zoon Jezus Christus onze Heere, bijgenaamd. Het evangelie van Christus, wat inderdaad kracht Gods is tot zaligheid voor ieder die gelooft. Maar voordat dat evangelie beschreven wordt, en voordat beschreven wordt hoe het werkt en hoe die kracht Gods dan werkt en waarom die werkt, wordt eerst uitgelegd waarom die kracht Gods noodzakelijk is. Er wordt dus uitgelegd waarom de mens een blijde boodschap nodig heeft. Want, en dat is Romeinen 1 natuurlijk. In Romeinen 1 wordt beschreven de situatie van de natuurlijke mens. De natuurlijke mens die inderdaad in de zonde leeft, ook niet anders kan feitelijk, en die geneigd is om in plaats van de waarheid te zoeken, de waarheid ten onder te houden. Met als gevolg dat het oordeel van God over hem geopenbaard wordt. De tragiek is namelijk dat men zoekt dingen die openbaar worden. Dat is waar. Men vraagt altijd naar zichtbare, naar zienlijke dingen. En het eigenaardige is dat de Romeinenbrief opent met te zeggen dat niet Christus openbaar is in de wereld, maar dat het oordeel Gods openbaar is in de wereld. Want ik zei oordeel, ik had moeten zeggen toorn, maar goed. Maar er staat de toorn Gods wordt geopenbaard over de natuurlijke mens. Over de mens namelijk die de waarheid Gods in ongerechtigheid ten onder houdt. Niet over die mens individueel die dat doet, maar over de mensheid als geheel, omdat de mensheid als geheel dat doet. Dit is de situatie van De natuurlijke mens. Die houdt de waarheid in ongerechtigheid eronder. Dat is niet een uitzondering, het zijn niet sommigen die dat doen. De uitzondering is dat er enkele zijn die dat niet doen. En die werkelijk de waarheid zoeken en die waarheid ook inderdaad vinden, want de waarheid is uiteraard... Ja, Christus, als u dat nog niet weet, hè? Christus, inderdaad, dat is de waarheid. Of het woord, uw woord is de waarheid, zei de Heer Jezus zelf tot zijn hemelse Vader. Nou goed, maar de normale situatie, of althans de gebruikelijke situatie in de wereld is, dat men de waarheid verwerpt, niet zoekt, maar in tegendeel haat en dus in ongerechtigheid ten onder houdt. En dus wordt de toorn Gods geopenbaard over de mensheid. U kent allemaal die vragen die ze hebben ze u ook wel eens gesteld. Hè? U kent allemaal die vragen van, als er dan een God is, waarom dan dit en waarom dat? Of beter nog, als God een God van liefde is, want het is nog insinuerend ook, hè? Waarom doet hij er dan eens niks aan, enzovoorts. En het punt is dat daarin de hele situatie wordt omgedraaid. In de vraagstelling. Het probleem van de vraag is ook dat de vraag ten onrechte is. De vraag wordt niet op correcte wijze gesteld. Men stelt vast dat er iets niet gebeurt. Wel, dat er iets niet gebeurt, kun je niet vaststellen. Men kan alleen vaststellen wat er wel gebeurt. Dat heeft te maken met de wetten van de logica. Men kan alleen conclusies trekken, niet uit dat wat er niet is, maar uit dat wat er wel is. En men kan niet zeggen van God doet niks. Men moet vaststellen wat God wel doet. Want God doet wel wat. Hij openbaart namelijk zijn toorn over de wereld. En dat is duidelijk te zien. Daar staat de krant vol mee. Men is alleen niet geneigd om dat als de toorn van God te erkennen. Want men is niet geneigd de waarheid te erkennen. Men is geneigd de waarheid en ongerechtigheid eronder te houden. Maar niettemin zegt de schrift dat de toorn Gods geopenbaard wordt. Dat kan ook niet anders. Want die God die liefde is, heeft zich ooit geopenbaard in deze wereld. En hij werd verworpen door deze wereld. En het gevolg daarvan is geweest dat die God, die liefde is en die zich openbaarde in deze wereld, die heeft zich toen teruggetrokken en heeft gezegd, nou als jullie me hier niet willen, dan ga ik maar weg en je weet waar je me kunt vinden. Nou, populair gezegd natuurlijk, maar het is wel zo duidelijk denk ik dan maar. Hè? Hij was in de wereld, maar de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. En wat er gebeurd is, u weet dat natuurlijk, wat er gebeurd is dat die God, die Heer, die heeft zich teruggetrokken, die is gegaan weer naar zijn plaats, naar zijn binnenst heiligdom zou je kunnen zeggen, en die heeft zijn visitekaartje, zijn naam, ik zou bijna zeggen een nummer, maar dat klinkt misschien niet zo netjes, maar hij heeft zijn nummer achtergelaten, zijn naam heeft hij achtergelaten, en zegt, zo is mijn naam, en die naam kun je aanroepen, als je me nodig hebt, dan roep je maar. Maar hij is weg. En daar gaat het om. En als we vragen wat die naam is en we komen uit het Oude Testament, dan zeggen we die naam, dat is de naam van Jehovah. Naam die hier in dit schriftgedeelte prompt gebruikt wordt. En wanneer we geneigd zijn het Nieuwe Testament te lezen, dan zeggen we die naam is... Ja, Christus, dat kan. Of gewoon Jezus. Want er is onder de hemel geen andere naam gegeven waardoor wij moeten zalig worden... Nou, er staat in Handelingen 4, geloof ik, of zo, daar in de buurt in elk geval. Zo is dat, er is geen andere naam waardoor wij moeten zalig worden. Dat is de enige weg. En die naam is er om aangeroepen te worden. Die naam heeft hij achtergelaten. En dan te bedenken dat er vrome en soms zelfs goedwillende mensen zijn die zeggen, maar die naam mag je niet uitspreken. Terwijl juist die naam... Het enige is wat ons verbindt, of wat ons in verbinding brengt met die God die zich sinds in ieder geval 2000 jaar zo ongeveer verbergt. God heeft aan de Heer Jezus een naam gegeven boven alle naam, omdat in die naam, Filippenzen 2, omdat in die naam zich alle knie zou buigen. En als wij onze hoogvaardij, onze hoogmoedigheid opgeven... Ik kom terug op wat ik er straks bij het lied gezegd heb. Als we die opgeven en geneigd zijn om onze nek en zelfs onze knieën te buigen, dan zouden we dat moeten doen in die naam en in die naam worden wij zalig. Eén naam is onze hopen. Eén grond heeft Christus kerk, zo is de tekst geloof ik. Hè? Niet in de Bijbel, maar van het lied bedoel ik. Eén naam, maar dat is hetzelfde als die ene grond. Het is die naam waardoor wij inderdaad moeten zalig worden. Nou, het is die naam die hij ons heeft achtergelaten. Het is in die naam dat de apostelen optraden. Het is die naam die gepredikt en dus uitgebreid verklaard wordt. Het is door die naam aan te roepen dat wij worden zalig, dat we zalig worden. Want al wie de naam Jehovah aanroept, nou vertaal ik het even niet, laat ik het gewoon zo staan, hè, want zo staat het in Joël. In het Oude Testament, dus al wie de naam van Jehovah aanroept, die zal zalig worden. Waarbij de Heer ongetwijfeld geneigd is ons een verkeerde uitspraak te vergeven. Denk je ook niet? Dan had hij zelf de klinkers er maar bij moeten geven. He? Maar goed, dat ga ik verder nou niet uitleggen. Dus dat is geen probleem. Hoe dat ook zij, dit is de situatie waarin wij vandaag aan de dag leven. De Heer is gekomen in de wereld en hij heeft zich teruggetrokken. En wat over is gebleven is niet de manifestatie van Gods liefde, want dat is juist wat de wereld verworpen heeft. De Zoon des Mensen kwam in deze wereld goeddoende en men verwierp hem. En een van de werkelijke redenen waarom men de Heer Jezus, waarom men Jezus van Nazareth gekruisigd heeft, is omdat hij rondging goeddoende. Omdat hij aanzat met hoeren en tollenaren. Ja, ik denk, zal ik er nou nog meer van zeggen, maar ik zal het nou maar niet doen. Vanmorgen al veel te veel gezegd, denk ik dan maar, hè. Hij zat aan met hoeren en tollenaren en dat was precies wat hem zo kwalijk werd genomen. Dat hij omzag naar die mensen die door de maatschappij in het algemeen verworpen werden. Omdat ze niet beantwoordden aan de ethische normen die door de gemeenschap aan hen opgelegd werden. Maar de Heer kwam om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En dat is wat men hem kwalijk nam. Toen er een God die liefde is zich openbaarde als liefde op aarde, toen die God hier op aarde dus was, toen verwierp men hem. Vandaar dat daar dus niks meer van te zien is nu. Hij heeft zich teruggetrokken en de openbaring van zijn liefde die wacht voor de toekomst. Of anders gezegd, die liefde wordt wel aan ons gegeven, wordt in onze harten uitgestort. Dat zijn de Bijbelse termen, maar dat blijft natuurlijk dan toch zo dat het niet geopenbaard wordt naar buiten. Want dat is niet meer te openbaren, dat blijft verborgen. Het enige wat nu nog geopenbaard wordt, is dus de andere kant van God. Een kant die men van God nooit verworpen heeft. Dat is heel vreemd, maar het is zo. Die kant namelijk van God die zegt dat God een rechtvaardig God is en dus een oordeel zendt over de zonde. Dat is heel eigenaardig. Dat wordt ook nog veel gepredikt, natuurlijk. Het is ook een Bijbelse waarheid, ongetwijfeld. Maar het is dat deel van de waarheid die wat niet voldoende is om ons eeuwig leven te geven. De prediking van Gods rechtvaardigheid in de zin van dat God oordeel zendt over de zondaar, dat is niet de blijde boodschap. Dat is de grond voor de blijde boodschap. Het is het uitgangspunt. Het is de reden waarom wij een blijde boodschap nodig hebben. De situatie is dat de mens een zondaar is. En de situatie is dat God een rechtvaardige God is. En dus de zonde en daarmee de zondaar veroordeelt. Waar hebben we dus nog behoefte aan? Aan een blijde boodschap over een God die genadig is. En u weet allemaal net zo goed als ik dat wat vandaag aan de dag ook in Nederland gepredikt wordt, is wel dat God een rechtvaardig God is. Dat God een oordeel zendt over de zonde en over de zondaar. Maar dat hoeft men niet te prediken. Dat kan iedereen zien. Dat staat ook dagelijks in de krant, zou ik bijna zeggen. Maar wat gepredikt moet worden, is de genade van God. Zo rijk, erg overvloedig, veel meer overvloedig dan welke zonde ook. Zo rijk en vrij, gratis namelijk. Want dat is de Bijbelse boodschap. Dus als we vragen waarom laat die God van liefde zich niet zien, dat is omdat de wereld die God van liefde niet liefde en dat is historisch te bewijzen. Zo was het nou eenmaal. De wereld prefereerde of helemaal geen God of een God die oordeelt. Nou, die heeft men dan. De toorn Gods blijft op hen, staat er ergens. En zo is het. Dat is wat er overgebleven is van de werking van God in deze wereld. De toorn van God. Als er dan een God is, wat doet hij dan? Wel, de toorn Gods wordt geopenbaard over de wereld. En dat lijkt me een duidelijke zaak. Daar hoef ik niet eens moeite voor doen om dat te bewijzen. Zo is het nou eenmaal. En aan de andere kant is de situatie deze. Dat wij maar zijn naam hoeven te roepen, aan te roepen. En hoe zullen we aanroepen in wie we niet geloven, zegt Romeinen 10. Hè? We hoeven slechts zijn naam aan te roepen in geloof om daardoor zalig te worden. Dat is de gedachte. En dat is ook de gedachte hier in Richteren 6. Wat we dus vinden, is dat wanneer in het Nieuwe Testament het evangelie naar voren komt en uitgelegd wordt, wanneer verklaard wordt dat er verlossing is in Christus, die onze rechter en zelfs koning en hogepriester is, dan gebeurt dat niet nadat eerst de erbarmelijke toestand van de natuurlijke mens beschreven is. Hij bevindt zich onder de toorn van God. Hij bevindt zich inderdaad in een wereld die van onreinigheid aan elkaar hangt. Zo ongeveer staat het dan ook in Romeinen 2. Hè? Of Romeinen 1 is het. Ik ga het niet met u lezen, want ik kan er niet zo goed tegen om dat elke keer weer te lezen, zeg ik maar. Hè? Maar het is heel verschrikkelijk als daar de tegenwoordige wereld beschreven wordt. En dan volgt in de volgende hoofdstukken de uiteenzetting over die kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft enzovoorts. Nou, datzelfde vinden we hier in Richteren 6 ook. Alvorens uitgebreid Gideon wordt aangesteld als rechter en geroepen wordt en bevestigd wordt door Jehovah zelf, wordt eerst de erbarmelijke toestand beschreven waarin het volk terecht was gekomen. Namelijk te midden van allerlei vijanden. Staat ook bij hoe het kwam. Het was namelijk omdat ze deden wat kwaad was in de ogen des Heren. En het lijkt mij een duidelijke zaak. Dat kan zelfs een klein kind begrijpen. Ouderen hebben er wat meer moeite mee. Maar kleine kinderen kunnen zelfs begrijpen dat als men iets doet wat kwaad is in de ogen des Heren, dan hoeft men van die Heer dus geen goeds te verwachten. Als men opzettelijk, willens en wetens, overtreedt tegen de Heer, wel, dan zal de Heer zijn zegen uiteraard niet geven. Dat is een duidelijke zaak. Bovendien was dat nou precies wat in de wet ook min of meer uitgebreid eigenlijk naar voren gebracht werd. Dat namelijk de Heer in een verbondsrelatie stond met Israël, waarbij Israël gezegend zou worden op voorwaarde van dat ze zouden doen wat goed is in de ogen des Heren. En hen was ook gezegd wat goed was in de ogen des Heren. Wat namelijk? Ik hoor toch het goede antwoord. Heel goed. Geloof. Geloof in zijn woord. Ja, sommigen roepen dan meteen de wet volbrengen. Maar dat kan natuurlijk niet, want dezelfde Bijbel zegt ons dat het onmogelijk is de wet te volbrengen. Dus dat kan niet. Dat kan God ook niet als voorwaarde gesteld hebben. Zo'n onmogelijke voorwaarde. Nee, geloof in zijn woord. Een leven vanuit het onderwijs dat God zelf in zijn Torah, in zijn onderwijzing, want dat betekent het woord, gegeven heeft. Men vertaalt het met wet, maar in werkelijkheid is het onderwijzing. God heeft het volk onderwezen. En men moet dat onderwijs van God aanvaarden en dat geloven. En daar zal vanzelf dan ook een levenswandel uit voortkomen die aangenaam is voor God. Dat wil niet zeggen dat het een zondeloze levenswandel is, want dat is een onmogelijkheid. Maar wel een levenswandel die in overeenstemming is met de eis die God aan zijn volk stelt. Dat is een duidelijke zaak. Maar hier staat in Richteren 6 vers 1, maar de kinderen Israëls deden dat kwaad was in de ogen des Heren. Kijk, er staat eigenlijk, en de zonen van Israël deden wat kwaad was in de ogen des Heren. Dat en, dat is wel vertaald met maar er staat gewoon en. Dat en wil zeggen, zo ging het verhaal verder. Dat herhaalt zich steeds. En toen, en toen, en toen. Het is elke keer weer dat het weer fout gaat. Dat is, wordt wat vervelend ook. Je wordt wat moedeloos van. Maar zo was het dan eenmaal altijd. Hier ook weer. In de geschiedenis van de Richteren is dat steeds zo. Hè? En goed. Maar daar staat er dat de zonen, vertaald met kinderen, dat de zonen van Israël deden wat kwaad was in de ogen des Heren. Wel, als wij daarbij denken aan het volk Israël, dan is dat natuurlijk terecht. Maar het eigenaardige is dat dat volk Israël net zo goed zou aangeduid kunnen worden als de zonen van Jacob. De kinderen van Jacob. Maar dat staat er niet. Zo heten ze ook niet in de Bijbel. Nou, soms wel hoor. Maar in het algemeen niet. De term is zonen of kinderen dan, maar eigenlijk zonen van Israël. En ik heb al eens eerder uitgelegd, wat men hier vertaalt met kind is in werkelijkheid zoon en een zoon is in werkelijkheid een erfgenaam. Er staat dus eigenlijk, en de erfgenamen van Israël deden dat kwaad was in de ogen des Heren. Dat is wat er werkelijk staat. Moeten die begrippen gewoon uit het hoofd leren, hè? Moet je leren kennen gewoon. Hè? En de erfgenamen van Israël deden wat kwaad was in de ogen des Heren. Maar wie was Israël dan?
Ja, het was Jacob. Hè? Ja, dat is inderdaad dezelfde. Dat is goed, dat klopt. Maar we rekenen, u krijgt er geen 10 voor, het is maar een 5. Het is maar half waar natuurlijk, hè. Want Israël is Jacob die tot geloof gekomen was. Israël was de gelovige Jacob. Zie? En de zaak is dat, dat Jacob in der tijd, toen hij terugkeerde na zijn vlucht, toen hij terugkeerde naar het beloofde land, zal ik maar zeggen, toen kwam hij aan de beek Jabok. U kent waarschijnlijk die geschiedenis dat hij streed met de Heer zelf, daar komt het op neer, in de nacht alvorens zich te verzoenen met Esau. Maar bij die gelegenheid wordt inderdaad zijn naam veranderd. Jacob wordt een Esau genoemd. Op het moment dat deze Jacob de Heer aanroept om... Hè? Oh, zei ik het verkeerd? Oh, sorry hoor, Israël bedoel ik uiteraard. Hè? Op het moment dat Jacob de Heer aanroept en zegt, ik laat u niet gaan tenzij gij mij zegent. Op dat moment wordt zijn naam veranderd van Jacob in Israël. En daar is een goede reden voor, want Jacob was die man die tot op dat moment altijd meende dat hij het zelf moest doen. Ik weet niet of hij in Veenendaal geweest is, maar het zou kunnen. Maar goed. Maar hij meende in ieder geval dat hij het zelf moest doen. Nou ja, met de hulp van de Heer, want hij was altijd wel een godsdienstig man. En dus zat hij daar buiten takjes te schillen of zoiets, weet ik veel. Maar in ieder geval dat soort dingen haalde hij allemaal overhoop. Allemaal dingen die hij moest regelen omdat hij dacht dat hij het zelf moest doen. Ja. Maar pas op het moment dat hij niks meer kon, geraakt werd in de heup, maar dat betekent in de praktijk dat hij niks meer kon. Maar pas op dat moment wordt hij als gelovige beschouwd omdat hij dan zegt, ik laat u niet gaan tenzij gij mij zegent. Op dat moment deed hij een beroep op de liefde en de genade van de Heer zelf. En toen werd zijn naam veranderd van Jacob in Israël. Nou, Israël is dus de naam van de gelovige Jacob. En als mensen aangeduid worden als zonen van Israël, dan worden zij verondersteld of geacht gelovigen te zijn, uiteraard. Want men erft slechts van een gelovige als men een gelovige is. Nou, het is iets moeilijker, maar we zullen het nu weer iets makkelijker maken. Alle gelovigen zijn namelijk erfgenamen van Abraham. Waarom? Omdat aan de gelovige Abraham beloften gedaan zijn. En omdat er bij God geen aanneming des persoons is, gelden die beloften dus niet alleen voor de gelovige Abraham, maar ook voor de gelovige Ab. Had ik in gedachten. Maar en ook voor de gelovige Jacob en voor u ook als u gelooft enzovoorts. Kortom, het geldt voor alle gelovigen. Allen die geloven worden gezegend met de gelovige Abraham. Letterlijk staat het zo in Galaten 3 als ik het wel heb. Nou, de zaak is dan dat als hier gesproken wordt over Israël en als het volk aangeduid wordt als zonen van Israël, dan wordt dus op grond van de titel van hen geëist of verlangd dat ze gelovigen zijn. En als ze dat niet zijn, kunnen ze ook geen aanspraak maken op de erfenis van Israël. En dat is ook de reden waarom in de loop van de geschiedenis het volk wat wij aanduiden als Israël zo dikwijls het land uit werd gezet en zo dikwijls ten prooi viel aan de vijand. Want het toonde zich wel met de naam Israël, het liet zich wel zo noemen, maar het was geen Israël. Want die zijn niet al een Israël. Die uit Israël zijn. Ja, Calvinistisch Nederland, dan is die uitspraak wel bekend. Niet wat die betekent, maar de uitspraak is bekend. Hè? Ja. Maar het betekent eenvoudig dat men kan zich wel Israël noemen, maar men heeft pas recht op die naam wanneer men een gelovige is. Men kan ze net zo goed trouwens noemen dan met de naam van Abraham uiteraard, maar dat staat in hetzelfde schriftgedeelte. Dat was dan weer Romeinen 9. Maar hoe dat ook zij, het zijn hier de zonen van Israël die deden wat kwaad was in de ogen des Heren. Zij werden verondersteld gelovigen te zijn, maar zij waren het niet. En daar gaat het maar om. Iemand die doet wat kwaad is in de ogen des Heren, die ongelooft. Dat is het werkwoord. Staat niet in Van Dalen, denk ik, maar het hoort erin te staan. Die ongelooft. Is een negatief soort geloof. Die wijkt van de Heer af. Zie? En hij houdt dan op een zoon van Israël te zijn. Met als gevolg dat de belofte aan dat Israël ook hier niet vervuld worden. Want de belofte aan Israël was dat de Heer de overwinning zou geven op hun vijanden. Dat de Heer zou zorgen dat de vijand het land niet zou bezetten. De Heer zou de vijanden voor hun aangezicht uitdrijven. En wat hier gebeurd is, de Heer gaf hen in de hand der Midianieten 7 jaren. Ja, begrijp me goed. Ze gingen niet in ballingschap naar de Midianieten. De Midianieten kwamen bij hen in het land. In het land waarvan de Heer zei, het is mijn land. En mijn volk leeft daarin, want het is dat land waarin die Midianieten wonen. Er waren er ongetwijfeld ook mensen die zeiden, als er dan een God van Israël is, waar blijft die God dan? Dat is heel eenvoudig, die houdt zich aan zijn woord. Men beliefde hem niet, men geloofde hem niet, dus is hij weg. Hij verborg zich, ook toen, voor Israël. En hij openbaarde zich pas weer, nadat zij de naam des Heeren aanriepen. Want, dat heb ik vanmorgen ook al aangehaald, er staat in vers 7... Het geschiedde als de kinderen Israëls tot de Heere riepen, zodat u maar weer ziet dat ze die naam inderdaad uitspraken, ter oorzake van de Midianieten. Zo zong de Heere, diezelfde dus, een man die een profeet was enzovoorts. En dan komt het antwoord van God en dat antwoord dat leidt dan de verlossing in die via deze Gideon tot stand zou komen. Dat is de gedachte. Hoe dat ook zij, als Israël hier onder de macht van deze vijanden terecht is gekomen, dan is dat uit eigen schuld, niet wegens een gebrek van de Heer, niet wegens een ingebreken blijven van de God van Israël, maar wegens een ingebreken blijven van Israël zelf. Begrijp je me goed? Dat wil niet zeggen dat zij dus ingebreken bleven doordat ze geen leger hadden of zoiets. Had ook gekund, hè? Wat vindt u dat van dat verhaal? Dat we nou eens uitvinden dat de Midianieten kwamen in het land, maar dat komt omdat Israël natuurlijk niet geloofde in de macht van de wapens. Want God had die mensen toch ook de macht gegeven en de intelligentie om wapens, speren en pijl en boog en zo koppels uit te vinden om het land te verdedigen. Die man. Hoe vinden die? Nee, zo werkt dat dus niet, hè? Nee, dat was ook helemaal niet de bedoeling. De Heer zei, ik zal voor u strijden. Ja, in dat verband, er staat geloof ik in Jozua, als ik het goed heb. Ik zal voor u strijden en gij zult stil zijn. Of althans, er staat in verband met de geschiedenis van Jozua, waarbij men het land zou veroveren. Toen zei de Heer, wel, dat moest je doen. Ik zal voor je strijden. En bij gebrek aan speren en koppels gebruikten ze dus fakkels en kruiken, juist. Hè? Zo was het toch? U ziet dus maar, God is niet afhankelijk van onze wapens. Als wij denken dat het zo is, dan gedragen we ons als Jacob. Maar God is niet afhankelijk van onze wapens. God is afhankelijk van zijn woord. Van de macht van zijn woord, door de macht van zijn woord. Namelijk door de adem zijns monds, maar dat is hetzelfde, uiteraard. Door de adem zijns monds zal hij de vijand verdoen. Hij spreekt een woord, en dat is het dan. Meer is niet nodig. En al het andere is versiering, zeg ik altijd maar. En mooie versiering, goede versiering is altijd symbolisch, heeft altijd symboliek in zich. En de fakkels en kruiken van Gideon dienden ter versiering. Ze waren ook niet nodig, de Heer had ook zo de Filistijnen al weg kunnen jagen. Zo gebeurde het ook nog een keer, de Babyloniërs die verdwenen ook een keer bij Jeruzalem. Er gebeurde daar helemaal niks, maar ze verdwenen wel. Nou ja, ze waren ergens anders dringend gewenst, maar daar had Israël niks mee te maken uiteraard. En dus verdween het leger toen een keer. Dat gebeurt ook, zo kan het ook. Je hebt geen fakkels en kruiken bij nodig. De Heer kan het zo doen. Zie? Dus als hier die vijanden in Israël zijn, komt het niet omdat Israël zelf tekortschoot, te weinig legers had, te weinig eraan gewerkt heeft, of het te gemakzuchtig heeft opgevat of zo. Nee, integendeel. Waar het in gebreken bleef, was in de kwestie van geloof. Men had een verbond gesloten met de Heere hun God. En ze hadden gezegd, al wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. En dat deden ze niet. Integendeel, ze deden wat kwaad was in de ogen des Heeren. En dat is het einde van het verbond. Dat is ook wat de Heer later zei, via de profeet Jeremia. Hij zegt, dat is dat verbond het welk zij verbroken hebben. Dat was de wet, het oude verbond. Het verbond het welk zij verbroken hebben. Zij hielden zich niet aan hun woord. De Heer deed het echter wel. En het resultaat was dat Israël dus gegeven werd in de handen der Midianieten. kon niet zoveel schelen welk volk uiteraard, want er waren heel wat volkeren die in de loop der tijd Israël onder de voet liepen tot in onze dagen aan toe. Maar in ieder geval, hier waren het Midianieten. En er staat erbij 7 jaren, want 7 jaren lang duurde dat. En die 7 jaren leidden uiteraard tot het moment van vers 7, namelijk het geschieden als de kinderen Israëls tot de Heere riepen. Wat we daaruit leren is dan bijvoorbeeld ook dat deze situatie waarbij het volk van God, zo zou het moeten noemen, onder de macht van vreemden terechtgekomen is, die situatie duurt voort totdat men de Heere aanroept. Men zegt wel eens, God wil gebeden zijn. Ik hoor niet dat het in de Bijbel staat. En het wordt ook meestal misbruikt, de uitspraak. Want God geeft ons, God is bij macht in ieder geval, om ons oneindig veel meer te doen boven dat wat wij bidden of denken. Zegt de Efezebrief. Dus je hoeft niet overal God steeds voor te vragen. Maar het principe blijft natuurlijk wel waar, dat als men niet eerst de naam des Heren aanroept, wordt men door hem inderdaad niet gezegend. Dat is waar. Maar er staat nergens dat je dat constant moet blijven doen alsof de Heer doof is. Dat is alleen wat je vindt bij Baal, maar niet bij de... Hè? Maar goed, het was bij Elia op de Karmel. Maar goed, dan gaat het nou verder. Maar bij de Heer is dat niet zo. Maar fundamenteel is het waar dat men de naam des Heeren zou moeten aanroepen. Wat we hier vinden is dat 7 jaar lang Israël in de macht is van de vijand. En dan roept men de naam des Heeren aan. En de volgende vraag is, waar heb ik dat meer gehoord? Ja, in Joël dus. Inderdaad, precies, Joël 2. Want in Joël 2 vinden we dat daar gezegd wordt, aan al wie de naam des Heeren aanroept zal zalig worden. En wij weten uit het verband van Joël 2 dat het daar in de eerste plaats gaat om het aanroepen door Israël van de naam des Heeren aan het einde van een periode van 7 jaar. Namelijk aan het einde van de 70ste week van Daniël en daarmee dus tegelijkertijd aan het einde van de grote verdrukking die over Israël zal komen. Dus ook 7 jaar die leiden tot het aanroepen van de naam des Heeren. En of het dan de Midianieten zijn, nou misschien zijn die er ook bij dan, maar dan gaat het nou verder niet om. Maar het principe is gelijk. Zie? En dat herhaalt zich nog een paar keer. Want het gaat niet in de eerste plaats om een tijdsaanduiding. Het gaat niet om een principe als zou bijvoorbeeld de vijand altijd 7 jaar komen, want dat is niet waar. Dat is nog wel eens anders ook in de geschiedenis van de Richteren. Maar wat het wel uitbeeldt, is dat 7 nou eenmaal altijd in de Bijbel staat voor het verzoeningswerk wat God doet. En dat betekent dat als de 7 voorbij zijn, als 7 vervuld is, kun je het ook zeggen, want het hoeft niet echt tijd te zijn. Je kunt bijvoorbeeld ook 7 kruiken volgieten, dat is ook 7. Hè? Maar als die 7 dan vol zijn, dan is daarmee Gods heilsplan vervuld en is de verlossing tot stand gebracht. Dan is de rust gekomen, dan is het Sabbat en al dat soort dingen meer. En dat drukt zich in de tijdrekening uit, hier in de dagen van Gideon, en nog een paar keer vaker. En het drukt zich uit natuurlijk in de geschiedenis van de 70ste week van Daniël. Maar het drukt zich ook op andere wijze uit, bijvoorbeeld in de geschiedenis van de tegenwoordige wereld. Ik bedoel dus de geschiedenis van de wereld die dan zo'n beetje begint bij de eerste dag van Genesis 1. Dat is dus niet Genesis 1 vers 1, maar Genesis 1 vers 3. Daar heb ik het over. En die wereld die daar begonnen, die vandaag de dag nog bestaat, die zal zijn verloop hebben en die wordt aangeduid met het cijfer 7. Dat hebben we vorig jaar ook allemaal bij stilgestaan, ook in deze plaats. En als dat voorbij is, dan is de nieuwe schepping openbaar geworden. Zie, dan zijn we compleet en 100% in de toekomende eeuw beland. En dan spreek ik dus over afgerond, echt waar, afgerond de 7 maal 1000 jaar van deze tegenwoordige wereld. Of over de 7 bedelingen door welke God dit heilsplan ontwikkelt enzovoorts. Hoe dat ook zij, het komt er toch op neer dat als de 7 vervuld zijn, dan is de rust en dus de bevrijding en de nieuwe schepping dus eigenlijk tot stand gekomen. En dat is wat hier uiteraard ook wordt uitgebeeld. Hier wordt het uitgedrukt in de tijdrekening en dus zijn het 7 jaren. 7 jaren waarin Israël is in de hand van de Midianieten en nog een paar andere vijanden en dan roept men de naam des Heren aan en wordt men verlost. Dat wil dus niet zeggen dat Israël hier 7 jaren moest wachten alvorens het de naam des Heren kon aanroepen. Ik hoop dat u dat goed begrijpt. Men kon het altijd doen, maar men deed het aan het eind van de 7 jaren. Werd achteraf vastgesteld. Zie. En achteraf stellen wij vast dat zodra wie dan ook de naam des Heren aanroept, zijn de zeven voorbij. Of beter, zijn de zeven vervuld. Want dan is het heilsplan van God vervuld en gerealiseerd geworden aan degene die de naam des Heren aanroept. Daarom leven wij altijd in de rust en in de Sabbat in de zeven. Want we hebben de naam des Heren aangeroepen en we hebben inderdaad rust gevonden. En dus zeven en dus Sabbat enzovoorts. Dat is het gewoon. En dan, als ik het nog uitgebreider zou moeten uitleggen, zou ik dat moeten doen aan de hand van Hebreeën 3 en Hebreeën 4. Want daar staat dat of het nou de vijfde dag is, of welke andere dag ook, er is altijd een rust voor het volk van God. Namelijk op het moment dat iemand de naam des Heren aanroept, wordt het Sabbat. Heden, indien gij zijn stem hoort, staat er ook uitdrukkelijk bij. En hoewel God van de zevende dag gesproken heeft, dat hij die geheiligd heeft en tot rust gesteld is enzovoort, geldt het altijd. Want dat is wat er uitdrukkelijk geleerd wordt in Hebreeën 3. Er is altijd een heden en er is dus altijd een rust voor degene die op het werk wat God in Christus gedaan heeft, zijn vertrouwen heeft gesteld. Dus geloof in het volbrachte werk en je gaat de rust in. En als je dan tot ontdekking komt dat we in de vijfde dag leven, niet in de zevende, dan zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, maar dat maakt niks uit, want de belofte was niet voor een speciale dag, ging niet om de tijdrekening, ging om het principe. En dat wil ik u voorhouden. Het gaat niet om de tijdrekening, hoewel het soms in tijdrekening wordt uitgedrukt, maar het gaat om het principe. Voor ons is het alle dagen Sabbat, of als u dat liever hebt, voor ons is het alle dagen de eerste dag van de week. Alle dagen zondag. Bij ons vallen alle dagen toevallig op Pasen en Pinkster tegelijk. He? En dat tot in Sint-Jutemus. Nee, die ken ik ook niet, maar goed. Wat we dan vinden is dat de situatie van Israël in die zeven jaar overeenkomt met de situatie van elk mens eigenlijk. En daarmee komt het overeen met de situatie van de wereld als zodanig. Wij leven in die wereld van die zeven dagen, die zeven jaar, die zeven waarin God zijn werk doet van het begin tot het eind. En ieder die tot geloof komt, wordt daar als het ware uitgetrokken, wordt daarnaast geplaatst en wordt in bezit gesteld van de zegeningen die eigenlijk voor de toekomst pas beloofd zijn. Dat is de hele gedachte. Want ik zal het dan nogmaals een keer waarschijnlijk ter volledig ten overvloede zeggen. Ook in de dagen van de wet, ook in voorgaande bedelingen, werden mensen zalig enkel en alleen op grond van geloof. En anders niks. Het is geen nieuwtestamentische uitvinding of zoiets. Niet iets speciaals voor onze bedeling. Rechtvaardiging uit het geloof bestaat al sinds Adam. Het berust op het door Christus volbrachte werk is een dood en opstanding, dat is waar. Maar de uitwerking daarvan doet zich gelden vanaf Adam. Of het werk met terugwerkende kracht, of hoe je dat maar zegt. In ieder geval moet duidelijk zijn, de nieuwtestamentische waarheden worden ontleend aan de positie van Abraham. Romeinen 1 lezen over de situatie van de natuurlijke mens, wordt beschreven wat de vijand is. De vijand is gewoon de zonde in de mens. Hè? Nou, dat wordt hoofdstukken lang beschreven en in ieder geval worden uitwerkingen van beschreven. Wel, hier in dit hoofdstuk vinden we ook de vijand beschreven op verschillende manieren. In de eerste plaats zijn het hier de Midianieten. Maar daarna worden nog genoemd in vers 3 de Amalekieten, afstammelingen van Amalek, zo goed als de Midianieten afstammen van Midian. Daarna wordt gezegd in het einde van vers 3, die van het oosten kwamen ook op tegen hen. Ik weet trouwens dat er staat de zonen van het oosten, de zonen van Kedem eigenlijk, als je het letterlijk wil vertalen. Maar dat kun je vertalen met die van het oosten, maar dan weten we niet wie het zijn, maar daar kom ik nog wel op terug, want wij weten wie het zijn, maar het kost iets meer moeite om erachter te komen en zo hoort het ook. Onthoudt u dat goed, want ik kom er misschien niet op terug. Hè? Maar ik zal u nog wel vertellen wie het zijn. En dan staat er in vers 4. Zij legden zich tegen hen en verdierven de opkomst des lands tot daar gij komt te Gaza. En daar wordt ook een vijand mee aangeduid, hoewel zijn naam niet genoemd wordt. Want Gaza is een van de vijf steden der Filistijnen. Dus die horen ook bij die vijanden. Ik zal ze één voor één bespreken, dus ik kom erop terug. Je hebt dus de Midianieten, de Amalekieten, degene die van het oosten kwamen en dan de Filistijnen. En dan nog een heel eind verder Dan roept men de naam des Heren aan en de antwoordt de Heer via de mond van een profeet. En dan staat er in vers 10. Ik zei tot jullie, ik ben de Heer uw God. Vrees de goden der Amorieten niet. In welke land gij woont, maar gij zijt mijn stem niet gehoorzaam geweest. Zodat we daar nog een vijand genoemd vinden. Van die Amorieten wordt niet gezegd, hier althans niet, dat zij ook zich als vijand van het land gedroegen of het land beroofden of, zo, of iets dergelijks. Maar ze, in plaats van dat de Heer de Midianieten, de Amalekieten, de Filistijnen en die van het oosten noemt, noemt de Heer zelf gewoon de Amorieten. En daar gaat het even om. Want onder die naam Amorieten worden eigenlijk al die andere vijanden samengevat. Eigenlijk zou je moeten lezen dat van Israël gezegd wordt, het is in de hand van de Midianieten, de Amalekieten enzovoorts. Maar als de Heer spreekt, spreekt hij niet over Midianieten, Amalekieten enzovoorts, maar spreekt hij over Amorieten. Waarmee het natuurlijk in de eerste plaats een volk aanduidt, maar bovendien alle volkeren bij elkaar samenvat vanwege het gewicht wat er nou eenmaal aan dat woord Amorieten hangt. Maar laten we bij het begin beginnen. De eerste vijand die genoemd wordt is dus Midian. Midianieten zijn namelijk afstammelingen van Midian. En Midian, dat is een beetje familie, want Midian is een zoon van Abraham. Weinig bekend, maar het is zo. Want u weet hoeveel zonen Abraham had, weet u dat inmiddels langzamerhand? Heb ik u dat nou eindelijk bij kunnen brengen? 8 dus. Hè? Ja, eerst 1 en die deed niet mee. En toen 1 en die deed wel mee. En toen daarna nog 6. Maar dat is niet zo belangrijk. En daar hebben we meer gemak, meer ellende van gehad dan gemak. Dat is het eigenlijk. Hè? Maar het waren 8 zonen van Abraham. Want in Genesis 25 vinden we vermeld dat Abraham, die bepaald geen jonge bok was. Hè? Dat Abraham voortvoer, staat er. Abraham voer voort. Waarmee dus de dingen zeer netjes gezegd worden. En nam een vrouw, wie naam was Ketura. En ze baden hem Zimran en Joksan en Medan en Midian en Jisbak en Sua. Waarbij deze Midian dus een van die zonen van Abraham is, een van de latere 6 zonen van Abraham. En die Midian gedroeg zich, zoals te doen gebruikelijk is, vijandig ten opzichte van Isaac, want daar komt het dus op neer. Ik zeg Isaac, ik bedoel uiteraard Israël, want Israël stamt van Isaac af. En de Midianieten zijn dus net zo goed een broedervolk van Israël als dat de Amalekieten dat waren. Want de Amalekieten stammen af van Amalek. En Amalek stamt weer af van Esau, als ik het wel heb. Ik thuis denk ik altijd, dat weet ik precies. En als voor de mensen staat, begin ik altijd te twijfelen. Maar Amalek stamde af van Esau. En Esau was weer de broer van Jacob. Ik moet goed nadenken. En Midian was dus eigenlijk weer de broer van Isaac. Het is dus een broedervolk. Zo kennen we ook de Ismaëlieten, net zo goed zo'n broedervolk. Maar het blijkt dat juist die broedervolken, die dus naast de familie zijn, dat juist per definitie de vijanden zijn van Israël. Dat is de gedachte. Dus die Midian komt niet zomaar ergens vandaan, maar het is een broedervolk. Het stamt eveneens van Abraham af, maar u weet, Romeinen 9 blijft waar. Nog omdat ze alle zonen van Abraham zijn, zijn ze alle erfgenamen. Want Midianieten zijn ook zonen, of althans kinderen van Abraham, maar daarom nog geen erfgenamen. Want in Isaac zou het zaad genoemd worden en niet in Midian. Midian betekent twist. Anders niks. Twist. Ruzie dus eigenlijk. Oneenigheid. Strijd. Daar komt het op neer. En daarmee is eigenlijk ook alles gezegd, want het blijkt dat Midian gewoon een uitbeelding is van de wereld, van de natuurlijke mens. Ja, natuurlijke mens zeg ik, dat is niet helemaal goed. Ik moet eigenlijk zeggen, het is een beeld van de wereld. Dan kun je zeggen, dat is de mensheid natuurlijk, maar dan bedoel ik wel de mensheid die onderdeel uitmaakt van een oude, gevallen schepping, want dat is Midian. Kijk, het is wat moeilijk om uit te leggen, want u weet dat ik maar een heel klein filosoofje ben. Maar de wereld als zodanig, die bestaat uit strijd. Die functioneert ook zo. Die functioneert door alle tegenstellingen die er zijn. De wereld hangt van twist aan elkaar. Ik ken zelfs mensen die niet leven als ze niet met iemand ruzie hebben. Hè? Ja, nee, dat meen ik echt. Het is raar, maar waar. Het is heel triest dat je zo bent. Hè? Maar niettemin komt dat voor. Maar dat is wat extreem natuurlijk. Maar het is de natuurlijke situatie van deze oude schepping. Het is doden of gedood worden. Dat is heel zwart-wit gesteld. Men zegt ook wel, het is eten of gegeten worden. En u ziet, ik heb het niet in de eerste plaats over de mens als kannibaal, maar ik heb het gewoon over de oude schepping als zodanig, waar de mens nu eenmaal onderdeel van het is. Het bestaat uit strijd. We leven in een wereld van strijd, van dualisme, een wereld van tegenstellingen, hoe dan ook en waar dan ook. En zodra wij terechtkomen echt in de wereld en in de beginselen van de wereld, de Bijbelse term bedoel ik echt, de eerste beginselen der wereld, dan komen we terecht in de strijd. Want wat zijn bijvoorbeeld in de Bijbel de eerste beginselen der wereld? Ik zeg ik niet met opzet dat ik erover begin, maar dat is weer de wet. Dat is weer raak niet en smaak niet en roer niet aan. Je mag dit niet, je mag dat wel. Kortom, dat is de situatie van strijd. Ik mag dit niet, ik mag dat wel, maar als ik het nou eens toch. Die situatie is dat. Of het mocht niet, maar het is wel gebeurd. En wat nu? Ja, niks meer. Dat kan niet meer, hè. Dus dat is de situatie van strijd waarin de oude schepping altijd verzeild is en waarin ook de mens natuurlijk verzeild raakt. Nou goed, dat volk van God zullen we dan maar zeggen, Israël, maar het zouden wij ook kunnen zijn natuurlijk, wij bevinden ons te midden van die Midianieten. Ja, die horen buiten de grens hoor, die horen niet in ons midden, ze horen aan de andere kant van die grens, een eind weg. Het is niet het volk wat in dit land waarin wij wonen, ik bedoel niet Nederland uiteraard, hè, maar niet thuis in het land waarin wij wonen, maar het was daarbuiten. Wij hebben een plaats gekregen die we van God hebben ontvangen, waarin de Heer zelf ons geleid heeft en de Midianieten horen daar niet te zijn. En die zullen er ook niet zijn, die zullen daar geen kans krijgen wanneer wij leven uit geloof en wanneer wij doen wat goed is in de ogen des Heer. Die gedachte is dat. Kortom, die Midianieten staan gewoon voor de strijd die de wereld kent, waarvan wij juist verlost zijn. Die strijd is er wel, maar het is niet bij ons, het is buiten. Ver van mijn bed, ja. Inderdaad. En men wil het ons wel aanpraten, en men neemt het ons kwalijk zelfs als we er zo over spreken, maar dat is hoe de Bijbel erover spreekt. Midianieten, de situatie van de strijd, dat is de strijd van de wereld. Dus daarbuiten hebben wij niets mee te maken. Maar het komt toch op je af? Jawel, maar het komt hooguit tot aan de grens. En zolang het er niet overkomt, en wij ook niet, hè, dan hebben we er dus geen last van. Zoals Seth Gaikema ooit zei, is er een wesp in de... Nee, zei webs, maar goed. Is er een wesp in de tent, en wij zijn er ook, ja, dan wordt het ingewikkeld. Begrijpt u wel? Maar als ieder nou gewoon aan zijn kant van het zeildoek blijft, hè... De wesp dus buiten en wij erin. Dan vieren wij het feest van de tentenzetting natuurlijk. Hè? En dan is dat allemaal goed. En dan laten we de wesp buiten. Ik moet nog altijd een keer. Ik moet nog altijd een keer over de wespen praten. Want ik heb al eens gesproken over de bijen. En nou moet ik het ook nog een keer hebben over de erfvijand van de bij. En dat is inderdaad de wesp. We zijn genadig. Want hij lijkt er zoveel op. Maar dan heb je het oude verhaal weer. Israël en Midian. Denk daar maar eens over na. Komt uiteraard met elkaar overeen. Maar hoe dat ook zij, Midian is buiten. Dat is de normale situatie. En als het binnenkomt, als die strijd bij ons binnenkomt, dan komt dat omdat wij niet doen wat goed is in de ogen des Heeren. Omdat wij niet leven uit het geloof enzovoorts. En zodra wij dat principe van het geloof loslaten, dan komen ongetwijfeld de Midianieten en ze nemen nog een heleboel anderen met zich mee. Onder andere Amorieten. Maar dan loop ik weer op de dingen vooruit. Dus dat zou ik niet doen. Hoe dan ook, Midian staat voor twist. Principe van strijd in de wereld. Het komt wel uit Abraham, dat wil zeggen het is familie eigenlijk. Want wij zijn ook van die wereld. Zo moet je dat vergelijken. Je zou bijvoorbeeld Abraham kunnen vergelijken met Adam. En dan zeggen wij stammen toch van Adam af, dus het komt ook allemaal bij ons. Dan zeg ik ja, dat wel, maar het is de andere tak van de familie. Hè? Het is die van Kain, zal ik dan, ik noem maar wat, hè, dan kun je daar ook weer splitsen. Hè. Het is hetzelfde beeld wat zich zoveel malen herhaalt. Zit wat dicht bij ons, want in elk van ons als gelovigen is die al de schepping aanwezig. Dat is inderdaad waar. Natuurlijk, het is wel familie, maar het hoort er niet bij. God rekent het niet, daar gaat het om. Het is buiten. En we krijgen er pas last van als wij niet meer rekenen zoals God rekent. Waarmee dus weer verklaard is waarom het doen wat kwaad is in de ogen des Heren hetzelfde is als ongeloven. Ik ga het werkwoord er maar eens instampen van de week, hè? Ja. Dus we rekenen zoals God rekent, maar God rekent de oude schepping niet. En dan zijn er dus geen Midianieten. En wanneer we anders rekenen dan God doet, en ons niet houden aan zijn woord, hebben we ineens te maken met de Midianieten die in het land komen enzovoort. En er staat er bovendien, zo gaf hen de Heere in de handen de Midianieten. Je kunt niet eens die Midianieten de schuld geven, de Heere geeft hen in die hand. Want het punt is, de Heere had hen verlost en het kan een betrekkelijk natuurlijke menselijke aangelegenheid zijn dat volkeren met elkaar strijden. Dat kan allemaal wel zo zijn, maar als God gezegd heeft, gebeurt niet, dan gebeurt het niet. En gebeurt het dan toch, dan doet de Heer dat. Ja, we maken ons dus vaak veel te makkelijk af en geven Satan overal de schuld van. En dan heb ik helemaal niet de behoefte om hem ergens van vrij te pleiten, want het helpt toch niks. Hè? Maar in zeer vele gevallen ligt de schuld niet, en althans in de praktijk, niet bij hem, maar feitelijk bij ons. En de verantwoordelijkheid uiteindelijk ligt dan bij de Heer. De Heer doet het dan zo. Dus doe je het niet? Nou ja, dan niet. Wil je geen verlossing? Wil je geen sabbat? Wil je geen rust? Wil je zelf werken? Nou ja, dan goed, dan niet. Dan moet je het zelf maar uitzoeken. Stokjes schillen en dat soort dingen bij oom Laban enzovoort. Dat krijg je dan, hè. Nou goed, terug naar deze geschiedenis. Wat wij vinden is bijvoorbeeld over Midian. Even gauw. Hè? Even, dan ziet u wat het nut is van een zonderschool. Dan ken je namelijk de Bijbelse geschiedenis. En dan kan ik het nu even zo aanhalen. Even vlug. Wij vinden de Midianieten namelijk genoemd in Exodus 2. Waar Mozes, nadat hij een Egyptenaar heeft doodgeslagen, vlucht uit Egypte. En hij komt terecht in Midian bij een bron. Bij water, in Midian, het vijandelijk gebied, een beeld van de natuurlijke wereld. En hij vindt daar een bron, waarbij de bron uiteraard iets te maken heeft met het leven, het levende woord eigenlijk. In ieder geval het woord wat God geeft. Dat blijkt ook wel, want vanaf die dag houdt God zich in ieder geval actief bezig met deze Mozes en geeft hem zijn woord en Mozes wordt een profeet. Maar Mozes vlucht Egypte uit, komt in Midian, het buitenland, de vijand, Midian, twist. Krijgt ook overal ruzie enzovoorts. Maar in ieder geval, hij komt in Midian en is daar terechtgekomen bij een bron. Als ik nou helemaal vertel, dan moet ik er nog meer bij vertellen. Want het blijkt namelijk dat hij daar ook prompt een vrouw vindt. Dat is namelijk 16. 2 vers 16, oh ja, daar staat, en de priester in Midian had 7 dochters. Ja, zo is dat, ja. Exodus 2 vers 16, daar vinden we, nee, vers 15 staat, als nu farao deze zaak hoorde, zo zocht hij Mozes te doden. Doch Mozes vluchtte voor farao's aangezicht en woonde in het land Midian. En hij zat bij een waterput. En de priester in Midian had 7 dochters. Dat vind ik altijd leuk, want hij kon er dus nog één uitzoeken. Dat is niet helemaal overmacht natuurlijk. Hij had nog keus. Maar goed, de priester in Midian had 7 dochters. Die kwamen om te putten en vulden de drinkbak om de kudde haars vaders te drinken. En als je niet beter wist, zou je denken dat je bij Laban terecht was gekomen in plaats van bij Jethro. Want zo ongeveer kwam Jacob aan een vrouw en zo ongeveer kwam Isaac, en zo ongeveer kwam Isaac in elk geval aan een vrouw bij de waterput, bij een man, die had weer zoveel dochters en het is altijd hetzelfde verhaal. Hè? Het is hier ook, het is allemaal nog in Genesis, dat is niet Genesis, dit is nou Exodus, maar het is allemaal kort achter elkaar dezelfde soort verhalen, daar gaat het maar om. En hij komt daar om te drinken, hij is gevlucht en dan moet hij zijn leven onderhouden, moet water hebben en hij komt daar terecht bij een priester, dat is het eerste wat je nodig hebt, er is er één. Want vergis u nou niet, natuurlijk deze priester in Midian, dat is Jethro, bijgenaamd Reuel, als ik me goed herinner. Maar die man, zijn priesterschap, komt qua betekenis in de Bijbel overeen met het priesterschap van Melchizedek. Hij is niet dezelfde hoor, dat bedoel ik niet. Maar het priesterschap, er bestond al een priesterschap wat door de Bijbel erkend wordt alvorens Aaron ooit tot priester gemaakt wordt. Een priesterschap bij gewone mensen. Want ik bedoel dat Melchizedek eigenlijk niet een gewoon mens was. Er was iets ongewoon, het was wel een mens, maar een ongewoon mens zal ik maar zeggen. Maar Reuel was een gewoon mens, het enige ongewone aan hem was dat hij priester was. En er was het toch al voordat Aaron dat werd, zodat je hier hetzelfde verhaal kunt vertellen als bij Melchizedek. Namelijk, alvorens Aaron priester werd, was er al een ouder priesterschap en dus een hoger priesterschap. Het blijkt ook dat deze Jethro, die dan uiteindelijk Mozes' schoonvader wordt, dat is ook de man die later richtlijnen geeft aan Mozes. En als Mozes het volk moet leiden, krijgt Mozes richtlijnen van de Heer zelf en hij krijgt richtlijnen van Jethro. Van zijn schoonvader. De hoge priester. De oudste, de oudere hoge priesters. Heel eigenaardig dat zich dat zo voordoet. Maar het is in Midian. Want Midian is een beeld van de wereld als zodanig. Daar is Mozes in terechtgekomen. En hij vindt daar een waterput. En bij die waterput krijgt hij te maken met deze priester in Midian die daar al is. En met deze... Met deze dochters, in ieder geval met een daarvan, Zippora, trouwt hij dan. Zodat we dan weten dat Mozes schoonvader, zowel als Mozes vrouw, Midianieten waren. En niet eens al te vijandelijk. Nou ja, de Midianieten waren wel vijandelijk, maar deze in elk geval niet. En waar het om gaat is dit, dat ook elke gelovige, zoals Mozes, wel degelijk bezittingen heeft en verwantschap heeft met deze tegenwoordig oude wereld van strijd. Ik weet niet of ik het zeggen mag, maar de... Zitten jullie weer naar me aan te kijken? Ik weet niet, goed, ik weet niet of ik het zeggen mag, maar toen Mozes een vrouw zocht, toen kreeg ze een uit de Midianieten. En er was inderdaad enige strijd het gevolg van. Hè? Dat mag ik toch wel zeggen, dat was ook zo. Anders lees je de geschiedenis maar eens verder. Maar dat, zo is dat nou eenmaal. Het was niet allemaal zo makkelijk dan, maar niettemin, die verbinding was er. Wordt ook niet afgekeurd, maar zolang Mozes zich laat leiden door zijn Heer en zich van hem afhankelijk stelt, kunnen die Midianieten ook inderdaad helemaal geen kwaad. En heeft hij er zelfs op zekere wijze connecties mee. Ik weet niet of je al geoefend genoeg bent van de week, maar het is namelijk zo dat... De vrouw van de man, dat de vrouw de uitbeelding is van de uitwerking van de geestelijke dingen in de zinnelijke dingen. Ik zeg het misschien niet zo duidelijk genoeg, maar laat ik het zo zeggen. Het mannelijke staat voor het geestelijke, de principes, terwijl het vrouwelijke en dus de vrouw beeld is van de uitwerking van die principes, de veruiterlijking daarvan. De openbaring daarvan, de manifestatie, dat wordt zichtbaar gemaakt enzovoort. Wel, het leven van de gelovige, wiens leven in Christus verborgen is, met Christus verborgen is bij God, wel zijn leven drukt zich uit in zijn lichaam en in zijn levenswandel hier op aarde. Dat is de vrouwelijke kant van de gelovige. Dat is de wijze waarop zijn leven gestalte krijgt. Hier in deze wereld, en dat is dus uit Midian. Dat is Midian. En zo is het met Mozes, die notabene een type is van Christus, en wat voor een. Maar zodra hij zich uitdrukt naar buiten, zodra hij een vrouw krijgt dus, is die vrouw uit Midian. Nou, dat herhaalt zich nog een paar keer. Het is niet altijd Midian, soms is het Rut bijvoorbeeld, de Moabitische. En het gaat niet zo snel meer nou, maar in het Holy, bij Salomo vinden we er ook een. Het was een Sunamitische, als ik het wel heb, hè. He? Zij toch goed, hè? Maar in ieder geval een zwarte. Een zwarte zelfs, jazeker. Maar ook uit een ander volk enzovoorts. Maar elke keer heeft het in principe dezelfde betekenis. Elke keer drukt het namelijk uit dat de geestelijke dingen gestalte krijgen in deze zienlijke wereld. En die zienlijke wereld is tot op heden nog steeds een gebrekkige wereld. Een zondige wereld, een besmette wereld, een verontreinigde wereld enzovoorts. Daar kun je wel van alles aan willen doen, maar dat hebben we al aangehaald. Dat helpt niet veel en het is ook nergens voor nodig. Nee. Hoe dat ook zij, de vrouw van Mozes en daarmee de schoonvader komt inderdaad uit Midian. Buiten Israël zou je kunnen zeggen, maar waar het gaat om de uiterlijke dingen komen we terecht in de wereld als zodanig. Dus dat wij bindingen hebben met Midian, dat is op zich niet zo erg, zolang wij ons daar maar niet in vestigen, zal ik maar zeggen. Zolang we maar onafhankelijk daarvan blijven en afhankelijk blijven van de Heer. Want dat is bijvoorbeeld, nou even laat ik heel alle typologie los, dat is nou eenmaal wat de Heer zelf gezegd heeft in verband met zijn hoge priesterlijke taak. Hij heeft gezegd dat hij ons zou reinigen. Dat impliceert dat wij dus verontreinigd worden. En het impliceert ook dat we niet de opdracht hebben om onszelf te reinigen, of onszelf rein te houden, of niet rein mogen worden zelfs. Ja, sommigen vinden dat gevaarlijk, wat ik nu zeg. Maar we houden ons gewoon aan de schrift, dat kan nooit gevaarlijk zijn. En daar wordt gezegd dat wij iemand hebben die ons reinigt. Dat dat noodzakelijk is, wordt vanzelfsprekend geacht. Uiteraard, elk weldenkend mens is dat vanzelfsprekend. En de blijde boodschap is dan ook dat wij hebben iemand die ons reinigt, die onze hoge priester is, enzovoorts. En het is zelfs een hoge priester die ook uit de mensen genomen is. En dus komt hij ook uit Midian. En dat was Jethro dan wel, Reuel. Maar goed, we laten het daar maar even bij. Als later dezezelfde Mozes geroepen wordt om Israël uit te leiden, dan moet hij dus inderdaad, staat er uitdrukkelijk bij, moet hij uit Midian terug naar Egypte. Want in Egypte, daar bevindt zich dan het volk wat verlost moet worden. De Midianieten spelen nog één belangrijke rol in de geschiedenis. Dat is ook in de Richteren. Nee, het is niet in Richteren, zeg ik verkeerd. Het is in de dagen van Numeri. Het is de dagen van Bileam. In de dagen van Bileam hebben we namelijk te maken in de eerste plaats met de Moabieten. Dat is in Numeri 22. Maar die Moabieten gaan samen met de Midianieten. En zij huren deze Bileam om een vloek uit te spreken over Israël. En Moabieten zijn afstammelingen van, het is allemaal familie hoor, van Moab. En Moab stamt af van Lot. Ja. Ja, het is heel interessant. Moab die mocht kiezen of hij vader of opa wilde zeggen tegen Lot. Maar goed. Hè? Ja, die kon kiezen. Maar goed, daar gaat het nou verder niet om. Maar het was, daar denk er maar over na, maar het was familie in elk geval. Het was weer een van de andere tak van de familie. Want Lot was een neef van Abraham. Dus was dus een zoon van een broer van Abraham. Dan heb je hetzelfde verhaal. Abraham had een broer, daar stamde Lot en daarna Moab vanaf. En Isaac had een broer en nog een enzovoort. En Jacob had een broer. En al die lijnen komen weer bij elkaar. En daar vind je altijd de vijanden van Israël onder. En dat is hier ook zo. Maar die Midianieten spelen dus nog een rol in de dagen van Bileam. En Bileam is die man die gehuurd wordt om Israël, over Israël een vloek uit te spreken. Hetgeen hij niet over zijn lippen kon krijgen. Nee, want anders moet ik me zeggen, hij kon het niet door zijn strot krijgen. Maar dat bedoel ik dus ook. Maar het lukte hem dus niet. Hè? Hij zou een vloek uitspreken, dat wilde hij ook wel, maar hij kreeg het niet voor elkaar. Want als het gaat om de macht van het woord, dan is de macht van God over dat woord altijd sterker. He? Nou goed, dat is één ding. En toen dat dus niet lukte, toen zei Bileam, ik weet nog een andere truc. En die truc wordt in het Nieuwe Testament ook uitgebreid aangehaald. Want er wordt gezegd dat Bileam die Moabieten en Midianieten leerde dat zij vooral zich moesten afgeven met Israël. Ze waren ik zal het eens van onze dagen vertalen. Is er niemand van de politie? Nee, goed. Maar zijn onze dagen vertalen. Bileam zei, weet je wat je doet? Die apartheid, die moet je eens afschaffen. Dat zei hij. Hij zei, je moet zorgen dat jullie, Moabieten en Midianieten, vrouwen nemen uit Israël. En andersom, je moet zorgen dat je je dochters voor een aanzienlijk bedrag verkoopt, zoals een broeder mij dat vandaag nog voorhield, aan de Israëlieten. Want dan gaan die volkeren zich verzwageren. Dan wordt het zo'n beetje familie. En dan zal het ongetwijfeld zo zijn dat Israëls identiteit verloren gaat. En dat op de duur helemaal geen Israël meer bestaat, omdat het gewoon opgaat in de Midianieten en in de Moabieten enzovoorts. Zo staat het, hè? En zo wordt het ook in het Nieuwe Testament aangehaald. Uiteraard niet opdat wij dat voorbeeld zouden navolgen, maar opdat we gewaarschuwd zouden zijn. Waarschuwing namelijk dat we niet ons zouden, wij als gelovigen, dat wij ons niet zouden associëren met de wereld, maar dat we inderdaad apart daarvan zouden blijven, gescheiden daarvan zouden blijven, opdat we volledig onze eigen identiteit zouden kunnen bewaren. En ik hoop dat u uw identiteit nog hebt, want het wordt wat lastig als je die niet meer hebt, hè? Kijk, de wereld kent die principes niet, dat gaat allemaal onder elkaar en dat wordt allemaal verspreid en daar heb ik geen boodschap aan verder, daar gaat het niet om. Maar het gebeurt allemaal wel en dan klaagt men op den duur dat men niet meer zijn eigen identiteit kent en daarnaar op zoek is. Dan denk ik wel eens, als je daarnaar op zoek bent, dan heb je hem niet meer. En dan krijg je hem ook niet terug. Als je hem kwijt bent, kun je alleen één maken, maar niet terugvinden. Denk daar ook maar eens over na. Maar zo zit dat. Als je identiteit kwijt bent, als je niet weet wie je bent, moet je zorgen dat je iemand wordt. Maar iets wat in het verleden was en wat je kwijtgeraakt bent, kun je nooit terugkrijgen. Het is wel vervelend. Maar ja, het is niet anders. Hè? Nou goed, hoe dat ook zij, in de Bijbel is het zo dat van Israël geëist wordt dat het zich bewaart los van de volkeren, los van de andere volkeren. Begrijp me goed, er mochten wel Moabieten en Midianieten enzovoorts bij Israël komen, maar niet andersom. Zolang Israëlieten maar geen Moabieten werden enzovoorts. Dat is het hele punt. De zaak is namelijk dat Israël is dat volk van God en het is dat op grond, niet van een leven onder de wet in de eerste plaats, maar op grond van geloof. En als iemand uit Moab zegt, uw God is mijn God en uw volk is mijn God, heeft de Bijbel daar niet het minste bezwaar tegen. Want zo'n Moabitische vrouw, dat was Rut dus, hè, zo'n Moabitische vrouw werd dus een Israëlitische vrouw, sterker nog, ze werd zelfs een Joodse vrouw, de stam van Juda. En ze werd een van de moeders, voormoederen heet zoiets geloof ik, van David en daarmee van de Heer Jezus zelf. Rut, de Moabitische. Maar ze was niet meer Moabitisch, ze was Israëlitisch geworden. Dat komt dus wel. Maar de waarschuwing in de Bijbel is dat Israël zich niet zou afgeven met andere volkeren, want daardoor zou het andere goden gaan dienen en zou het haar identiteit als volk van Jehovah, als Israël dus, en als erfgenaam van Abraham verliezen. En dat is het verhaal waar het steeds om gaat. Wat Bileam dus leerde, was dat Israël zich zou moeten, of dat de volk, dat de Moabieten en de Midianieten zich zouden moeten verbinden met Israël, zodat die Israëlieten hun eigen positie als volk zouden verliezen en daarmee zouden ze als vijand vanzelf verdwijnen. Dat is de gedachte. Men propageerde dus assimilatie, want zo heet dat ook tegenwoordig nog, opdat de Joden, of de Israëlieten bedoel ik eigenlijk, niet langer meer Israëlieten zouden zijn. Maar eenzelfde proces doet zich in onze dagen voor en we worden daar in het Nieuwe Testament voor gewaarschuwd, dat namelijk de gelovigen van vandaag zich niet zouden afgeven met de Midianieten, met de wereld, namelijk niet meedoen met de wereldse dingen, want daardoor zouden ze hun eigen identiteit verliezen. Ik moet eerlijk zeggen mensen, er zijn heus dingen te bedenken die wij samen met ongelovigen zouden kunnen doen. Ja, ik bedoel niet alleen maar ook wel serieuzere dingen, ook wel dingen die met de maatschappij te maken hebben enzovoort, dus die zijn er best wel. Maar wat de Bijbel leert is dat we dat niet zouden moeten doen, omdat juist die verbinding, die op zich misschien onschuldig lijkt en eigenlijk ook is, maar dat die verbinding zelf de weg opent naar een veel intensievere binding, waardoor een gelovige alsnog weer in de strijd van Midian, in de strijd van de wereld, terechtkomt. Ik wil het niet elke keer over politiek hebben, maar ik vind het altijd wel een eenvoudig voorbeeld, dat iedereen begrijpt, in deze verpolitiekte maatschappij van vandaag. Zodra je met politiek bezighoudt, zit je in de strijd. En ik heb al gezegd, sommige mensen leven daarbij, vinden dat prachtig, menen ook dat het hun roeping is, en ik zal de laatste zijn om daar dan wat van te zeggen, maar het principe blijft dat als je daarin terechtkomt, dan kom je terecht in
iets wat per definitie strijd is. Als het strijd er niet zou zijn, zal die politiek er ook niet zijn. Dat is het hele verhaal. En dan noem ik maar een eenvoudig voorbeeld. Want je kunt net zo goed lid worden van de bekende duivenfokvereniging, was het geloof ik. En als je dat doet, dan kom je ook in de strijd terecht. Dus een onschuldige strijd, dat geeft ook verder niks. Maar je bent gewaarschuwd. Dat je niet verstrikt raakt in de strijd van de wereld. Van de hoogmoed van de een tegen de hoogmoed van de ander enzovoorts. Zie? Die strijd, daar gaat het om. Dat is die strijd van die Midianieten. En daarvoor worden wij gewaarschuwd. Je ziet dus dat Midian nog wel een paar keer vaker in de Bijbel voorkomt. Maar in elk geval is het zo dat de Midianieten verslagen zouden moeten worden. En zelfs wordt in de Bijbel beschreven op welke wijze dat zou moeten. Allemaal nog in Numerie, maar misschien kom ik daar de volgende keer nog op terug. Want het is inmiddels de hoogste tijd. Wij zullen de Heer danken. Wij danken u trouwe hemelse Vader dat wij deze dingen mogen leren verstaan en mogen zien, ook uit uw woord, hoe u ons als gelovigen, als uw volk, een aparte positie hebt gegeven. Een positie waarin wij de bescherming genieten, niet van door onze eigen krachten, maar waarin wij beschermd worden door de kracht die er is in uw woord en in uzelf. Wij danken u Vader dat u ons verlost hebt van een wereld die in de macht is van de zonde en in slavernij is van zonde en wet en ook die geplunderd wordt in feite door de strijd die daarin steeds voortwoedt. Maar we danken u dat we mogen weten dat onze strijd gestreden is, omdat u die gestreden hebt en dat wij de rust zijn ingegaan. We danken u dat we mogen leven vanuit de Sabbatsrust die er is in Christus. We danken u dat wij mogen leven onder deze dagen van het nieuwe verbond, waarin we in mochten gaan door geloof in hem die het oude vervulde en het nieuwe tot stand bracht. Wij danken u, Vader, dat we ook deze avond daarbij stil mochten staan. En mogen zien hoe uw woord tot in detail steeds opnieuw dezelfde situaties beschrijft en ook steeds opnieuw beschrijft op welke wijze men uit deze vijandige situatie verlost kan worden. En wij danken u dat we steeds opnieuw mogen zien dat er maar één weg is tot behoud. Eén weg, namelijk de Heer Jezus Christus, die de weg, de waarheid, het leven is en ook is geworden voor ons. Wij danken u, Vader, dat we daaruit mogen leven en ook deze dingen zo mogen beschouwen. We danken u daarom ook dat we deze avond weer uw woord mochten openen. En we willen elkaar bij u brengen, ook wanneer we deze plaats verlaten in de wetenschap. Dat we met u verbonden zijn en blijven. Dat het niet afhankelijk is van plaats of tijd of van of we elkaar wel zien of niet. We danken u dat we uw leven hebben ontvangen en daardoor onlosmakelijk aan u en uw zegeningen verbonden zijn. We danken u voor deze avond en bevelen elkaar bij u aan, opdat u ons zou zegenen en opdat u de enige zou zijn die ons zegent. Amen.